tweetal mededelingen, gemeente. Allereerst willen we u herinneren aan de Bijbelkring die aanstaande dinsdag zal worden gehouden om 19:30 in de zaal achter de kerk. En in de tweede plaats een herinnering aan het feit dat de zondagschool deze middag weer zal beginnen op de bekende tijd. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 95, de versen 1, 4 en 5. Luisteren nu naar het lezen van Gods heilige wet. Daarna zingen we uit Psalm 119, het 13e vers. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood. Herstel mij. Doe mij naar uw woord herleven. Vervolgens willen we luisteren naar de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het 13e hoofdstuk van het evangelie naar Matteüs. En daarvan de versen 1 tot en met 23. We noemen nu Matteüs 13, de versen 1 tot en met 23. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 13e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Matteüs 13, te beginnen bij het eerste vers. En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. En tot hem vergaderde vele scharen, zodat hij in een schip ging en neerzat. En al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En als zij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogelen kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het een 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. En de discipelen tot hem komende zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordende zeide tot hen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar die is het niet gegeven. Want wie heeft, die zal gegeven worden. En hij zal overvloediglijk hebben, maar wie niet heeft, van die zal genomen worden, ook dat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, noch ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart van dit volk is dik geworden, en ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan en zich bekeren, en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen. Want voorwaar zeg ik u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet, en hebben ze niet gezien, en te horen de dingen die gij hoort, en hebben ze niet gehoord. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt, om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en de zorgvuldigheid dezer wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt. De een 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen en zo God het geeft de komende weken, korte serie preken, stilstaan bij de gelijkenis van de zaaier. Misschien beter de gelijkenis van het zaad. En misschien nog beter de gelijkenis van de vier soorten aarde. En vanmorgen willen we bijzonder stilstaan bij dat deel van het zaad wat bij de weg terecht kwam. En de tekst is dan Matteüs 13, vers 3b, het vierde vers. En ook de versen 18 en 19. Matteüs 13, vers 3b en 4. Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En als zij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogelen kwamen en aten datzelve op. En dan ook de uitleg in vers 18 en 19. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen over deze dienst. Eeuwige en onveranderlijke Heere, gij bewijst uw trouw ook deze morgen dat wij opnieuw samen mogen komen in uw huis, dat op deze zondag de deuren van de kerk open gingen, het woord geopend ligt en wij samengekomen zijn om uw woord te horen. En u weet, u Heere, dat wij mensen, zoals we hier samengekomen zijn, zo dringend nodig hebben de werking van uw Heilige Geest. Want het is u bekend wie wij zijn. U bent de God die alle dingen doorschouwt en doorziet. En zo smeken we van u, wil u genadig in uw woord en met uw woord meekomen. En wil u uw zegen schenken opdat uw woord zijn kracht mag doen deze morgen. We hopen deze morgen en ook de komende weken, zo u het ons geeft, stil te staan bij de prediking van het woord. Bij het zaaien van het zaad dat door u is bereid. En u weet wat voor verantwoordelijkheid dat inhoudt voor de prediker. Dat hij het goede zaad zaait. En ook dat hij het zaad op de goede wijze zaait. Maar wij worden er ook heel indringend aan herinnerd. Dat het voor ons allen, zoals we hier in de kerk zijn, zowel voor hem die het woord bedienen mag als voor ons die het woord horen, zo ontzaggelijk belangrijk is hoe wij luisteren. Heere, geef dat ontdekkende, onthullende woord uit deze gelijkenis toegepast mag worden. En dat we onszelf beproeven in het licht van deze altijd weer aangrijpende koninkrijksgelijkenis. Maar wil ons ook onderwijs geven van morgen en de komende weken. Hoe dat u werkt. En hoe dat harten geopend worden. En harten die van nature toegesloten zijn. Een ontvankelijke akker. Een geopende aarde worden. Heren, we bidden van u. Wil daartoe door uw woord en door uw geest ook deze morgen. Met de ploegschaar ons hart doorploegen, openbreken wat gesloten is, opdat het woord niet op ons hart mag blijven liggen, of langs ons hart heen mag gaan, maar opdat ons hart geopend, geraakt mag worden door de prediking van uw woord. We bidden u dat heel bijzonder voor hen die vreemdeling zijn van het werk van uw genade en u niet kennen. Heere, u kent ze bij name, u weet wat de reden is dat hun hart nog steeds onverbroken is. O Heere, wil u deze morgen harten breken en te sterk worden. Mensen genade geven, zodat zij gaan nadenken over de eeuwige dingen. En wil u bij het vele wat er over ons leven heen gaat. De vele voetstappen die wij in ons leven toelaten. En waardoor ons leven, ons hart, een platgetreden akker wordt. Wil u geven dat wij ons af gaan vragen dat wij met die dingen tot u behoren te vluchten. En u smeken of u die harde akker van ons leven wilt doorbreken en wilt openbreken. We smeken u, Heere, denk aan hen die tobben met de hardheid van hun hart. Die misschien al ouder zijn en moeten zeggen dat hun hart zo ongevoelig is gebleven. En misschien als ze terugblikken is het wel zo dat hun hart steeds ongevoeliger werd. Maar u weet, Heere, of er ook zijn onder ons die daaronder gebukt gaan, die daar geen vrede mee hebben. En die juist in die omstandigheden tot u het hart verheffen en smeken of u dat veranderen wilt. Want ze leren het zelf steeds meer, dat zij hun hart niet verbreken kunnen, dat niets van de mens daartoe in staat is. Heere, wil u het dan doen? Want u hebt toch gezegd dat u daartoe uw woord gegeven hebt, opdat harde harten verbroken en geopend worden en wij mensen acht gaan geven, harde harten gevoelig worden. Heere, wil dat doen door die krachtige, onweerstaanbare werking van uw Heilige Geest. En wil zo vanmorgen met kracht wonen en werken, ook onder hen die gebukt gaan onder een besef van de ontoegankelijkheid en de hardheid die er van binnen zijn kan. We vragen ook, Heere, wil u uw kinderen gedenken. Laat het voor hen een wonder mogen zijn dat u hun hart hebt verbroken en dat ze klein geworden zijn, ontvankelijk geworden zijn, ontroerd onder de prediking van uw woord, dat u hen de weg hebt gewezen. Dat u de akker van hun hart hebt omgeploegd en het zaad van uw woord daar hebt ingelegd en wortel deed schieten en op deed wassen. Maar Heere, u weet het, dat is iets wat telkens weer vernieuwd moet worden. En dat is ook in het leven van uw kinderen zo, dat het woord telkens opnieuw zijn kracht moet doen en het zaad opnieuw gestrooid moet worden en opnieuw door moet dringen in de akker van ons, in de akker van ons hart. Wil u dan, Heere, vanmorgen ook in het leven van uw kinderen het woord doen doordringen en het zaad doen ontkiemen. En laat het zo mogen zijn dat er veel vrucht gevonden mag worden. Niet de vrucht van onszelf, maar de vrucht van uw genade. Want daarin wordt u verheerlijkt, wanneer uw kinderen veel vrucht dragen. De vruchten van geloof en van hoop en van liefde, van lijdzaamheid en langmoedigheid, ja, van zoveel wat in uw woord aan vruchten omschreven wordt. Heere, denk zo aan ons allen. We bidden u ook, wil u zijn met ieder van ons, zoals we hier in de kerk zijn en ook meeluisteren voor de kerktelefoon. U weet dat er niet alleen geestelijke noden zijn, maar dat er ook allerlei andere omstandigheden onder ons zijn die bijzondere zorg geven. We denken aan degene die eenzaam zijn doordat zij een verlies geleden hebben. Degene die een vader of moeder, man of vrouw, een van hun kinderen, een van hun naaste verwanten door de dood moesten verliezen. En die altijd de eenzaamheid nog gevoelen. U weet, Heere, dat soms die eenzaamheid zo sterk op ons af kan komen. Wil u dan bijzonder met hen zijn, weduwen, weduwnaars, zij die in rouw zijn. Denk aan hen, Heere, met uw genade. En geef dat uw woord voor hen de bron van troost en licht mag zijn. Denk ook aan allen die ziek zijn. U weet de omstandigheden van allen, ook van hen die we vanmorgen niet kunnen noemen. U weet van verdriet en zorgen. U weet van vragen. Het is u zo bekend. Heere, wil u in de omstandigheden meekomen die moeilijk zijn? Wil u ze heiligen aan het hart? Wil u kracht geven om te dragen? En ook een hart wat buigt voor uw goddelijke wil? We vragen dat heel in bijzonder voor zuster Van Loon, die al geruime tijd ernstig ziek is en die toestand steeds ernstiger wordt. U weet, Heere, hoe moeilijk zij het ook heeft op dit ogenblik, lichamelijk, maar ook geestelijk. We dragen haar heel bijzonder aan u op en bidden of u erbij wilt staan, of u nog uitkomsten wilt geven, of u genade wilt geven om het aan u over te geven. Maar bovenal, Heere, wil u die gunst en die ontferming schenken die alleen bij u te vinden is. En wil waar het voor ons mensen moeilijk is om veel met haar te spreken. En dat u dat toch niet in de weg staat, tot haar hart spreken en uw gunst en genade aan haar laten blijken. Denk ook aan onze bejaarde broeder Van Dis, die ook al vele weken ziek is. Heer, het is een wonder dat hij er nog mag zijn en dat het de afgelopen week ook dagen redelijk goed mocht gaan. Wil u met hem blijven en wil u geven, Heere, dat hoe ook de weg zal zijn, hij het van u mag verwachten, achter u aan mag komen. En zou u hem bij het zwakker worden, nu de krachten bezwijken, toch willen gedenken in uw genade. We smeken u, o getrouwe Heere, wil u ook ontfermen over hen die in het ziekenhuis zijn. Denk aan broeder Arendsman en ook aan zijn vrouw, voor wie de omstandigheden niet gemakkelijk zijn. Wil u hen bijzonder ondersteunen en laat uw hulp en uw zorg ook door hen ervaren mogen worden. We bidden u voor broeder en zuster Sprong. Wil u ook hen bij het klimmen van de jaren, bij het steeds zwakker worden, bij alle moeite die er zijn, gedenken. En Heere, laat het licht van uw genade ook in hun leven krachtig mogen doorbreken en mogen schijnen. We willen uw naam ook dankzeggen dat Daniel Kivit, die deze week in het ziekenhuis werd opgenomen en een operatie onderging, gisteren al thuis mocht komen. U hebt alles nog zo wel gemaakt dat hij zo voorspoedig herstellen mocht tot dit ogenblik dat hij weer thuis mag zijn. We dragen hem aan u op en bidden of u ook verder herstel wilt geven, dat alles ook verder goed mag gaan. Maar bovenal, Heere, wil u geven dat ook deze omstandigheden iets na mogen laten en gezegend mogen worden voor hemzelf en ook in de kring van de familie. Wil u hen allen voor uw rekening nemen. Wil u zijn, o getrouwe Heere, met allen die ziek zijn of die het moeilijk hebben. Wil u hen gedenken in uw gunst en wil u nabij zijn. Want gij zegt het toch zelf in uw woord dat gij nabij de ziel is die tot u zucht en Troost het hart dat schreien tot uw vlucht. Heere, wil u dat ook in dagen van ziekte en van nood willen ervaren en laten merken dat u diezelfde God zijt en blijft tot in alle eeuwigheid. We smeken u, wil u deze morgen in ons midden zijn. Wil u ons uw genade bewijzen. Wil u opening geven in uw woord. Kracht geven en hulp. We smeken dat, o getrouwe Heere, niet omdat er bij ons iets te vinden zou zijn wat voor u in aanmerking komt, want aan onze kant is alles verzondigd. Maar wil u het doen om de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, om zijn bloed en de genade die hij verworven heeft. We vragen het in zijn naam uit genade. Amen. Psalm 19, de versen 4, 5 en 6... Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Psalm 86, het zesde vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het woord van God maakt het heel erg duidelijk dat het een grote zegen is dat het evangelie verkondigd wordt. Dat is niet alleen opdracht, dat is ook een zegen. Onze belijdenis vat dat in het begin van de Dordtse leerregels zo mooi samen, wanneer ze zegt dat het een teken is van Gods goedertierenheid, dat hij goedertierenlijk boodschappers zendt van deze zeer blijde tijding tot wie hij wil en wanneer hij wil. En wanneer daarom het woord van God onder ons en in ons land verkondigd mag worden, dan is dat een zegen. Teken van Gods goedertierenheid. Maar de Bijbel benadrukt niet alleen dat het een zegen is wanneer het woord verkondigd mag worden. De Bijbel stelt ons ook een heel belangrijke vraag. En dat is deze. Hoe luisteren wij naar het woord? Want wij kunnen op verschillende manieren naar het woord luisteren. En het luisteren naar de prediking van vrije genade kan allerlei effecten hebben in ons leven. Soms worden mensen geraakt, maar het lijkt voorbij te gaan. Anderen worden in het hart gegrepen en krachtig bekeerd. En er zijn er ook die altijd onder het woord blijven. En toch maar ongevoelig voortleven. Met datzelfde hart. U vindt dat getekend in deze heel bekende gelijkenis van de Heere Jezus. De gelijkenis die meestal de gelijkenis van de zaaier. Soms de gelijkenis van het zaad. Maar ook de gelijkenis van de vier soorten aarde genoemd zou kunnen worden. En over die gelijkenis willen we vanmorgen nadenken. En bijzonder stilstaan bij het zaad wat op de weg viel. Twee dingen willen we overdenken. In de eerste plaats wat dat betekent. En in de tweede plaats wat daarvan het gevolg is. Het zaad dat bij de weg viel. Ten eerste wat dat betekent. En ten tweede wat daarvan het gevolg is. Als we dit hoofdstuk opslaan, dan is duidelijk dat de Heer Jezus opnieuw spreekt voor een hele grote groep mensen. In vers 2 lezen we, en tot hem vergaderden vele scharen. En omdat ze bijeen zijn aan de oever van het meer van Genesaret, is de schare zo groot en dringt de schare zo op, dat de Heer Jezus in een van de vissersvaartuigen die daar lagen, misschien wel het vissersvaartuig van een van zijn discipelen, aan boord ging en enkele meters uit de oever vanaf het schip begint te spreken. Eigenlijk is dat toch een wonder dat de Heere Jezus dit keer opnieuw zoveel mensen tegenover zich vindt. Want als u de achterliggende hoofdstukken zou doorbladeren in het Matthäus-evangelie, dan zou u zien dat er steeds meer verzet kwam tegen de Heere Jezus. En vooral ook het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 12, is vol met allerlei tekenen van venijnig verzet tegen de prediking van de Heere Jezus Christus en tegen de woorden die hij sprak. Het wordt zelfs gezegd van de kant van de fariseeën en de schriftgeleerden, deze doet wonderen en tekenen door Beelzebub, de overste van de duivelen. De wonderen van de Heere Jezus werden dus aan de duivel toegeschreven. En we lezen dat zelfs zijn verwanten, zijn broers en zusters, zich van hem afkeerden. Hoe komt het dan dat er nu toch weer zoveel mensen daar in Galilea rondom de Heere Jezus zich vergaderen? Is hun houding veranderd? Nee, hun houding is niet wezenlijk veranderd. Maar het is zo dat al die mensen samenkomen omdat ze toch zo graag een wonder zien. En misschien ook omdat er velen zijn die willen dat er aan hen een wonder gebeurt. Kijk, en daarom is het opmerkelijk dat de Heer Jezus, die weet wat in het hart van de mensen is, ook weet wat er in het hart van die scharen is die hier bij hem komen en alleen maar belust zijn voor het merendeel althans op een wonder. Dat de Heere Jezus nu geen wonder doet, maar dat hij gaat spreken. En dat heel in het bijzonder de nadruk in zijn prediking ligt op hoe hoort ge, hoe luistert ge. Want dat is de draad die door deze hele gelijkenis heen loopt. Die oren heeft om te horen, die horen. En dan is het opmerkelijk dat de Heere Jezus dan juist op dit moment voor het eerst in gelijkenissen gaat spreken. Dat is ook een punt wat de aandacht vraagt bij dit hoofdstuk. Voor die tijd leest u misschien wel een enkel beeld, wat de Heere Jezus gebruikt, een illustratie, om een bepaald punt in zijn prediking duidelijk te maken. Maar dat is eigenlijk zomaar terloops. Vanaf dit moment gaat de Heere Jezus heel bewust in gelijkenissen spreken. Waarom? Wel, we kunnen daar vanmorgen maar heel kort op ingaan. Misschien dat er nog gelegenheid komt om daar wat uitvoeriger aandacht voor te vragen. Wel, de Heere Jezus spreekt in gelijkenissen soms, zoals ik al even aanduidde, alleen maar als een illustratie. Als een beeld om iets duidelijk te maken. Er zijn van die gelijkenissen die daarvoor alleen gebruikt werden. Een beeld uit het dagelijkse leven om een bepaald punt met nadruk en in alle helderheid aan de mensen voor te stellen. Een van de bekendste voorbeelden van zo'n gelijkenis is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dat was een antwoord op een vraag: wie is mijn naaste? En dan gaat de Heer Jezus in die gelijkenis met dat beeld van die man die door rovers werd overvallen en aan wie de officiële leiders van de godsdienst voorbij liepen, maar die uiteindelijk door een Samaritaan geholpen werd. Nu geeft de Heer Jezus met dat beeld een antwoord op die vraag. Er is in die gelijkenis eigenlijk niets verborgens of niets duisters. Het is alleen maar een helder beeld om een duidelijk antwoord te geven op een vraag die hem gesteld is. Maar de meeste gelijkenissen hebben een heel andere functie. Dan gaat het niet alleen maar om een verhaal waarin een duidelijke les ligt. Nee, als de Heer Jezus hier in hoofdstuk 13 in gelijkenissen gaat spreken, dan is dat inderdaad om aan de mensen iets duidelijk te maken. Maar die gelijkenis heeft ook de functie, heeft ook de taak om voor de ongelovigen het woord toe te sluiten. U leest dat heel nadrukkelijk in het antwoord op de vraag van de discipelen. Als ze vragen: waarom spreekt ge in gelijkenissen? Opdat zij horende niet horen. En ziende niet zien, nog het verstaan. Maar u is het gegeven om de verborgenheden van het koninkrijk te verstaan. Die gelijkenis, dat is niet alleen maar een verduidelijking. Dat is ook een verhulling. En daarom dat die gelijkenissen die hier in dit hoofdstuk voorkomen, stuk voor stuk uitleg nodig hebben. Als een gelijkenis alleen maar een beeld is om iets uit te leggen, te illustreren, dan is de uitleg overbodig. Maar die gelijkenissen waar diepe verborgenheden in verkondigd worden, die alleen door het geloof verstaan kunnen worden, die hebben uitleg nodig. Kijk, en dat is nu het verschil, gemeente, tussen de discipelen en die velen die daar op dat moment bij de Heere Jezus aanwezig zijn. De Heere Jezus spreekt bewogen in gelijkenissen. Om het woord aan de ene kant te ontvouwen en aan de andere kant ook verborgen te houden, te versluieren. Maar er is niemand die hem vraagt: Heere, wat betekent dit? Haalt u die sluier eens weg? behalve de discipelen. En daarom moet u niet denken van de gelijkenissen versluieren. De Heere Jezus laat die mensen die die gelijkenis aanhoren dus aan hun lot over. Hij bekommert zich niet om hen. Nee, hij zegt die verborgenheden in de vorm van een gelijkenis. Openbarend en versluierend. Opdat zij tot hem zouden komen en hem zouden vragen om de uitleg, om de verklaring. Maar het blijkt dat zoveel van die gelijkenissen gesproken worden terwijl niemand behoefte heeft aan uitleg. Want ze kwamen niet om de prediking te horen. Ze komen niet om de gelijkenis aan te horen. Ze komen voor wonderen, voor genezingen. En zo krijgen we de achtergrond van deze gelijkenis hopelijk enigszins voor ons. De Heere Jezus spreekt ze met de bedoeling om zowel uit te leggen als te verhullen. En die verhulling, dat is eigenlijk een uitdaging, een oproep aan het adres van alle die het horen. Kom tot mij, de grote profeet en leraar, opdat ge de gelijkenis verstaan moogt. En opdat ge de boodschap mag bevatten. Blijf niet in uw verblinding en in uw verdwazing, zodat ge horende niet hoort en ziende toch niet ziet. Maar kom tot mij, opdat uw zieke, doodzieke hart genezen wordt. Opdat uw hart geopend wordt en verbroken wordt. Kijk, en zo is het heel duidelijk waarom de Heere Jezus die serie gelijkenissen in dit hoofdstuk begint met die hele bekende gelijkenis van de zaaier. Dat is de bekendste gelijkenis wellicht van de Heere Jezus. Hij staat ook niet zonder reden vooraan. Dat hebben alle evangeliën, behalve het Johannesevangelie, waarin deze gelijkenis niet genoemd wordt. De gelijkenis staat in Matteüs, het 13e hoofdstuk, in Marcus 4 en in Lucas 8. Telkens in hetzelfde verband, als inleiding op de andere gelijkenissen. Het is dus een van de kerngelijkenissen, misschien wel de kerngelijkenis, die de Heer Jezus Christus ooit heeft gesproken. En dat deze gelijkenis een sleutelplaats, een belangrijke plaats inneemt, vindt u vooral in het Marcus-evangelie benadrukt. Want daar staat als de discipelen tot de Heere Jezus komen en zeggen, wat betekent deze gelijkenis, Heere? Dan antwoordt de Heere Jezus, verstaat gij deze gelijkenis niet? Indien gij deze gelijkenis niet verstaat, hoe zult gij de andere gelijkenissen verstaan? Met andere woorden, deze eerste koninkrijksgelijkenis is de sleutel om de andere gelijkenissen van de Heere Jezus te verstaan. Dat heeft hij zelf gezegd. En zo haasten we ons om de geschiedenis die in deze gelijkenis verteld wordt met elkaar te overdenken. Wat staat er in die gelijkenis? Zoals alle gelijkenissen, het is een heel eenvoudig beeld. Een beeld wat voor de mensen van die dagen sprak, veel meer dan voor ons. En misschien was het wel zo dat datgene waar de Heere Jezus hier op dit ogenblik over spreekt, dat dat in de verte, ergens op de velden in de buurt van de zee van Galilea plaatsvond. Want zo zegt de Heere Jezus in zijn gelijkenis, ziet een zaaier ging uit om te zaaien. En als een zaaier uitging om te zaaien, dan moet u niet denken aan alle moderne mogelijkheden die wij hebben om te zaaien en om te planten. Met allerlei technische middelen. Nee, een zaaier die uitging om te zaaien, dat was een eenvoudige man die over het veld liep. Vaak in een bepaald patroon uiteraard, zodat hij heel het veld kon bestrijken. En hij had een soort buidel om zijn schouder. En in die zaaizak zat het zaad, het goede zaad. En telkens nam hij een handvol en strooide dat met een breed gebaar over het deel naast hem van de akker. En zo begon hij.
en voltooide zijn werk. Alsmaar gaande, zegt de schrift ergens, en zaaiende. En als hij zo aan het zaaien is, dan zien de mensen het voor zich wanneer ze de Heer Jezus horen spreken. Dan valt dat zaad, dat valt op verschillende soorten aarde. Natuurlijk, het zaad is bestemd voor de goede aarde. En die boer die zaait, die zal er echt wel op letten dat hij juist het zaad daarheen werpt waar het meeste kans heeft om in de goede aarde terecht te komen, wortel te schieten en vrucht te dragen. Maar het is natuurlijk onmogelijk, wanneer hij zo zijn zaad kwistig en wijd uitstrooit, dat er niet ook wat zaad op de weg terechtkomt. Daar vindt het geen rulle open aarde. Daar stuitert het wat op de harde grond en blijft liggen. Er komt ook zaad terecht in plaatsen waar onder de aarde, net onder de oppervlakte, de rots is. Daar heeft het geen diepte. Er komt ook zaad terecht op plaatsen waar doornen nog in de aarde zitten. Die boer heeft ze wel afgehakt en zoveel mogelijk weggewerkt, maar er blijven altijd wortels en zaden van doornen in de aarde. En straks zal het zaad daarop komen en verstikt worden. En tenslotte ook, ja, er valt ook zaad in goede aarde. En dat schiet wortel. En dat groeit op. En dat draagt vrucht. Dat is de gelijkenis van de Heer Jezus. Wat betekent het? Oh, misschien was er wel iets duidelijk voor de discipelen. Misschien vermoeden sommigen wel in welke richting het zou gaan. Maar u merkt het wel, als we de geschiedenis zo lezen, zoals hij hier staat, dan is het niet eens zo eenvoudig om de betekenis van die geschiedenis te vatten. Zo'n gelijkenis is uitleg, maar tegelijkertijd verhulling. Wij hebben een nadere verklaring nodig. En vandaar dat we luisteren naar het woord van de discipelen wanneer zij tot de Heere Jezus gaan en zeggen: Heere, verklaar ons deze gelijkenis. En dan geeft de Heere Jezus deze verklaring. De zaaier is die het woord zaait. Wie is dus de zaaier? Wel, dat is de Heere Jezus Christus zelf. Hij is het die hier het woord zaait. Hij heeft het gezaaid toen hij tot de mensen sprak. En hij zaait het ook nu in deze gelijkenis. Maar we mogen tegelijkertijd ook denken aan allen die in de opdracht van de Heere Jezus Christus het woord zullen zaaien. Straks zijn de discipelen zaaiers van het woord. Als ze uitgezonden worden om het woord te gaan verkondigen en het evangelie te prediken aan alle creaturen tot aan de einden der aarde. En nu zijn ook degenen die geroepen worden om het evangelie te verkondigen, predikanten. Ze zijn de zaaiers van het woord. Ja, en dat is ook de inhoud van wat zij brengen. Het woord. De zaaier is die het woord zaait. De Heer Jezus hier op aarde, hij zaait het woord. En de predikers van het evangelie na hem, door hem geroepen, zij hebben het goede zaad van het woord in hun zaaitas. Dat is het woord, dat zijn de zaadkorrels die worden uitgestrooid. En u weet misschien, het woord wordt in de Bijbel vaak vergeleken met zaad. En de prediking met zaaien. Petrus schrijft in zijn eerste brief over het onvergankelijke en onbederfelijke woord van God. Het zaad van het woord, het zaad van de wedergeboorte. Ze zaaien het woord. En nu was het zo dat de Heere Jezus Christus, die hier allereerst bedoeld wordt met de zaaier, goed zaad zaaide. En dat de discipelen ook goed zaad zaaiden. En dat alle predikanten, ieder die het woord ooit brengt, erop toe moet zien dat het zaad wat hij zaait goed zaad is. Want er staat een andere gelijkenis in dit hoofdstuk, waaruit duidelijk wordt dat er ook slecht zaad, dat er ook bedorven zaad gezaaid kan worden. zaad wat schadelijk is voor het koninkrijk van God. Nee, dat zou de grote zaaier, de Heere Jezus Christus, niet kunnen zaaien. Dat hebben ook zijn apostelen niet gezaaid. Maar we weten vanuit de Bijbel wel dat het dwaalleer, het gif van het kwade zaad, altijd dreigt. En daarom hebben predikers van het evangelie in het licht van deze gelijkenis de hoge opdracht om goed zaad te zaaien en zichzelf te beproeven en te onderzoeken en God te bidden om zijn zegen en ook om bewaring voor de dwaalleer, opdat ze het goede zaad zouden zaaien wanneer het woord van God gepredikt wordt. Maar u begrijpt wel, al moeten we daar even op wijzen, dat predikers van het evangelie erop moeten toezien dat zij goed zaad zaaien. Deze gelijkenis gaat ervan uit dat het zaad wat gezaaid wordt ook het goede zaad is. Het is het zaad wat gezaaid wordt door de koning der kerk zelf, de Heere Jezus Christus, en door zijn knechten. En dan valt een deel van dat zaad bij de weg, staat er. Nee, u moet die weg zomaar niet voorstellen zoals dat is vandaag aan de dag. Een weg die bestraat is, of een weg die geasfalteerd is. Het gaat hier waarschijnlijk ook niet eens om de officiële weg die langs de akkers liep. De meeste Bijbelverklaarders zeggen dat het hier om een onofficieel voetpad ging. Het was namelijk zo, in die tijden, dat men wel wat wegen had, niet zoveel. Maar als je in de buurt rondom zo'n dorp of rondom zo'n stad een aantal akkers had, dat heel wat mensen, zeker in de tijd dat er geploegd werd of in de wintertijd, ja, dan de kortste weg namen en wel eens dwars over het land van zo'n boer heen liepen. En als dat veel gebeurde, dan ontstond er zomaar een platgetreden pad. Dat noemt de gelijkenis de weg. Niet dus een weg die daar al eeuwen lag, maar een platgetreden pad wat ontstaan was doordat 10, 20, 40, 50 mensen langs dat pad gewandeld waren, omdat het nu eenmaal de kortste weg was. En ja, wanneer zo'n boer over dat land ging, dan kon hij het niet helpen dat er ook wel eens wat zaadkorrels op die weg vielen. Platgetreden pad. Dat is iets wat heel belangrijk is als we de gelijkenis uitleggen in het licht van de uitleg van de grote profeet zelf. Want wat zegt de Heer Jezus bij dat platgetreden pad waarop dus ook zaadkorrels terechtkomen? Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. De Heer Jezus zegt dus wel, die zaadkorrels die daar wat heen en weer springen, wat dansen op dat hard geworden pad, dat is beeld van de mens die het woord hoort. Maar het woord vindt geen eigenlijke ingang in zijn hart. Zijn hart is als een platgetreden pad. Hij laat allerlei mensen over zijn hart lopen. Allerlei invloeden in zijn hart laat hij toe. En daardoor is dat hart hard geworden. En is er geen plaats voor het zaad. Dat ketst af. Dat is een gedachte die we maar mee moeten nemen. Want als we vanmorgen heel eerlijk zijn in het licht van dit aangrijpend onderwijs van de Heere Jezus Christus, dan laten wij wat voetstappen over ons leven gaan. Dan is ons hart een platgetreden pad. We laten zoveel toe. Dat kunnen allerlei dingen zijn. Ik noem maar iets zonder volledig te zijn. U kunt toch zelf de toepassing wel aanvullen. Ons hart kan zo vol zijn met allerlei dingen die betrekking hebben op ons dagelijks leven. Nee, ik zeg niet dat dat allemaal zondige dingen behoeven te zijn. Gods woord maakt duidelijk dat wij een roeping hebben in dit leven en dat wij onze taak naar behoren als voor het aangezicht van de Here behoren te vervullen. Maar we kunnen zo bezig zijn, zeker in deze jachtige tijd, met de dingen van dit leven, met het verkrijgen van een positie, van een carrière in dit leven, wanneer je jong bent en een goede opleiding kunt volgen en eigenlijk de beste wilt zijn. Je bent er helemaal door opgeslokt. Dan zijn dat de voetstappen die het pad van je leven hard dreigen te maken. Of iemand die ouder is en de plaats in zijn leven gevonden heeft, een verantwoordelijke positie gekregen heeft. Ja, je kan zo bezig zijn met je zaken, met het werk wat alle aandacht vraagt, dat er nergens anders plaats en tijd voor is. Dan zijn dat de voetstappen, gemeente, die van ons hart een platgetreden pad dreigen te maken. Maar het kan ook heel anders. Vooral in onze tijd. Want wij worden in onze tijd niet alleen met ontzaglijk veel dingen in aanraking gebracht door ons werk of door onze opleiding. Maar we beleven in deze 20ste, aan de vooravond van deze 21ste eeuw natuurlijk ook dit. Dat onze horizon zo wijd geworden is. Daar zitten misschien wel goede kanten aan. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik er zelf steeds meer vraagtekens bij krijg. We weten wat er over heel de wereld te koop is. Kranten. Daarna de radio. Nog weer later de televisie. Wat een informatie komt er zelfs in onze zogenaamde vrije tijd over ons heen. En de vraag is dan maar heel nadrukkelijk. Wat laten we niet toe in ons leven? Door het lezen van allerlei dingen, al wordt er tegenwoordig veel minder gelezen dan misschien 100 jaar terug. Door het luisteren naar allerlei dingen voor de radio en helemaal heel sterk. Door te kijken naar de televisie. Wat laten we dingen toe in ons leven? Die onze uren soms avond aan avond bezetten. Ons steeds bezighouden. Dat zijn de gevaren die van ons leven een platgetreden pad maken. Spurgeon in de vorige eeuw, toen al deze dingen nog niet zo bestonden zoals nu, zeker radio en tv niet, zegt in een preek over dit deel van de tekst. Hij zegt, mensen lezen allerlei romannetjes en allerlei fabeltjes. En ze zijn soms tot in het diepst van hun ziel ontroerd over iets wat nooit echt gebeurd is. Over de liefdesgeschiedenis van een of ander mannetje of vrouwtje in zo'n boekje. En ze zijn nog nooit tot in de bodem van hun ziel geraakt door het evangelie van Gods genade. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Gemeente, wat laten we toe in ons leven? Wat zijn de voetstappen die ons hart verharden, die van ons leven een platgetreden pad maken? Want al die invloeden zijn erop uit om het woord weg te dringen en om te maken dat er voor het woord van de levende God geen plaats is. En dan kunnen we nog één stap verder gaan. Het werk, druk zijn, het amusement, onze horizon verwijden. Maar het kan ook zijn, en daarvoor zijn de media, zeker ook radio en televisie, instrumenten in de hand van hem die de boze genoemd wordt, dat we onze tijd heel sterk bezig gaan houden met dingen die verkeerd zijn. We leven nu eenmaal in een amusementscultuur en in een genotstijd. Waarin het hoogste voor sommigen lijkt te bestaan in laat ons feest vieren en vakantie houden. midden van de drukte van het leven, want morgen sterven wij. Is dan vakantiehouden verkeerd? Ach nee. Is dan ontspanning op zijn tijd verkeerd? Het is nodig, zeker in onze dagen. Maar voor hoeveel mensen is het alles? Als je sommige gesprekken aanhoort in bepaalde kringen, waar gaat het over? Over het werk, over de kinderen, over vakantie. En verder spreekt men nergens over. Niet over de wezenlijke vragen van het leven. Niet over de vragen van de eeuwigheid. Teken, gemeente, dat ons leven een platgetreden pad aan het worden is. En dat we zoveel toelaten in ons leven, van iets wat misschien niet in zichzelf verkeerd is, tot en met het zondige. Tot en met het ijdele. Tot en met het dwaze. Zodat er geen plaats is voor het woord. En het evangelie ketst af. Denk daar goed aan. Dat wij met al onze amusementscultuur en genotselementen heel groot gevaar lopen onder deze eerste groep van luisteraars terecht te komen, als we er al niet zijn. En dat daarom dit woord van de Heere Jezus Christus voor ons, voor u en voor mij dringend nodig is, opdat wij zouden gaan vragen: Heere, hoe is het met de akker van mijn hart? Wat staan daar voor voetstappen? Is het pad niet zo hard geworden dat er geen korrel door kan? Want vergeet het niet. Al die dingen, ze verharden ons leven. En waar ons werk, waar het amusement, waar onze eigen gedachten, waar onze eigen zonden ons hart vervullen, daar is geen plaats voor het woord. En wat gebeurt er dan wanneer dat door de Heere Jezus hier getekend wordt? Een pad, plat getreden, zaadkorrels, ze springen wat op en ze blijven daar liggen. Wel, een van de andere evangeliën zegt dat omdat dat nu eenmaal een pad is wat nogal eens gebruikt wordt, het zaad wordt daar vertreden. Kijk, een man, een vrouw die daar voorbij gaat, die trapt het wat in de aarde, die misschien hier en daar nog wat rul is. Een ander trapt een zaadkorrel stuk, het wordt vertreden. Dat duidt aan dat er, ondanks het feit dat het op het harde van het hart terechtkomt, toch nog wel eens iets van een indruk kan maken. Onze tekst zegt ook dat het woord in het hart gezaaid was. Het heeft nog wel ergens iets gedaan. Er was uiterlijk misschien wel instemming. Men knikte wel, zo is het, en zeg het maar goed. Maar het bleef aan die hele erge oppervlakte. En daar lag het. Misschien half vertreden in de grond. Misschien stuk. En dan komen de vogels. Ja, iets wat tot op de dag van vandaag zichtbaar is wanneer er gezaaid wordt. De vogels die proberen hun deel van het zaad mee te pikken, weg te pikken. En die vogels die komen natuurlijk vooral op dat zaad wat op de weg gezaaid is af. Want daar ligt het aan de oppervlakte. Daar hebben ze het maar voor het oprapen. En de vogels komen en ze nemen het zaad weg. En alzo is een ieder die bij de weg bezaaid is. Want die vogels, dat zijn de Satan en zijn helpers. Het staat duidelijk in de toelichting die de Heere Jezus geeft. Zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Als Satan ziet dat het woord gepredikt wordt en dat het woord geen invloed heeft op levens, of het alleen maar uiterlijk beroert, dan zal Satan zijn best doen om zo gauw mogelijk dat zaad van het woord wat ligt op een hard hart weg te nemen. Want al mogen mensen die met een ongevoelig hart in de kerk zitten zelf weinig zorg hebben en weinig aandacht besteden aan hun ziel, zo is het toch? als wij onverschillig of betrekkelijk zonder indrukken onder het woord voortleven, dan hebben we eigenlijk heel weinig zorg voor onze ziel. Dan besteden we eigenlijk geen aandacht aan ons geestelijke leven. Nou, mensen wier hart gelijk is aan een platgetreden pad, mogen zelf onverschillig zijn en geen aandacht besteden aan de geestelijke waarde. Satan doet dat wel. Satan is heel erg bezorgd over uw ziel en over de mijne. Als Satan een stuk gelopen stukje zaad ziet, waar misschien nauwelijks leven meer in zit, pikt hij het toch weg. Want je weet maar niet. Er zouden nog eens wonderen kunnen gebeuren. Hij pikt dat zaad weg zodra het op de harde bodem afketst. Laten we daar de vinger bij leggen, gemeente. Wanneer het woord zijn kracht niet doet in de zin van overtuigen van zonde, in de zin van het hart verbreken, in de zin van het hart vernieuwen, dan zal de Satan zorgen dat alle invloeden van dat woord worden weggenomen. Dat gebeurt soms al in de kerk, soms net uit de kerk, of soms net nadat je de Bijbel gelezen hebt thuis, of Gods aangezicht hebt gezocht terwijl je het woord van God had gelezen. Eén verkeerde gedachte. Zoals die dominee die een keer in de consistorie kwam. Toen zei een ouderling tegen me terwijl hij mijn hand gaf: dominee, wat heb u vanmorgen veel mogen zeggen. Wat heb u vanmorgen goed gepreekt. Toen zegt die dominee: dat heeft al iemand tegen me gezegd. Weet u wat u bedoelde? Dat toen die trapje van de kansel afging, dat toen van binnen Satan in zijn hart fluisterde: dat heb je nou eens goed gezegd. En alle zegen die hij onder de prediking had, werd op dat moment uit zijn hart en uit zijn leven weggenomen. En zo kan het zijn terwijl u in de kerk zit. U denkt aan iets, een gedachte komt op. De vogels zijn er. En alles is weg. Of wanneer u uit de kerk zo naar buiten gaat en die klampt u aan en die spreekt u. Nog op zichzelf goed om zo eens ook uit de kerk en naar de kerk aan elkaar te denken en naar dingen die moeilijk liggen te informeren, niets op tegen. Maar let u wel op de vogels. Want wat kunnen er onder de kwetterende gesprekken die soms uit de kerk plaatsvinden, een vogel zijn, een aasgieren zijn, die alle indrukken bij ouderen of bij jongeren die er mogelijk nog zouden kunnen zijn weggenomen hebben. Want rondom de kerk en bij de kerk zijn de vogelen van Satan bezig, zeker op de zondag. De vogels van de hemel nemen ze weg. Gemeente, zijn we bedacht op de vogels. Nee, niet dat we uit eigen kracht al die vogels zomaar tegen kunnen houden. Maar zijn we waakzaam zoals de schrift dat van ons eist, opdat we niet zo in de kerk zijn en zo uit de kerk komen, dat het woord wat gepredikt is in ons leven tot het voer wordt voor de vorst der duisternis. Zo heeft God het niet bedoeld. Zo heeft de grote zaaier, de Heere Jezus Christus, het ook niet bedoeld. Zijn heilig bedoelen, zijn welgemeende liefde, betekent dat hij het woord wil zaaien met het oog op het heil en de zaligheid van zondaren. Maar door dat platgetreden pad en door dat achteloos het zaad van het woord in handen van de vogels geven, daardoor valt het woord niet in goede aarde en draagt geen vrucht in ons leven. U voelt wel dat de Heere Jezus hier in een zeer aangrijpend woord aan het adres van discipelen en scharen spreekt. en tot op de dag van vandaag ook aan ons hart legt. Want de vraag komt tot ons: wat doet het woord in ons leven? Vinden we hier een portret getekend wat niet van onze buurman geldt, maar wat van u geldt, wat van mij geldt? Is ons leven niet zo'n platgetreden pad? Geven wij de vogels van Satan geen gelegenheid om het zaad van het woord weg te pikken? Door onze gesprekken uit de kerk op de zondag. Door, ach, zoveel andere dingen. Ja, als dat zo is, laten we dan met grote nadruk en klem onderstrepen wat dit schriftgedeelte ons voorhoudt, namelijk dat waar het zaad wordt weggepikt, dat het daar geen kracht kan doen. U leest dat hoe verschillend die andere grond ook was, dat het zaad daar toch nog enige kracht deed. Dat er toch nog iets van terecht kwam. Uiteindelijk stierf het, jazeker. Tenminste, op die steenachtige grond en tussen die doornen. Maar waar het op de weg gezaaid wordt, doet het helemaal niets. Daar is het alleen maar het voer voor de vogels weggepikt. En die aarde, dat platgetreden pad, heeft er niets aan. Dat ligt niet aan het zaad, want het was goed zaad. Dat ligt niet aan de zaaier, want hij heeft zelfs dat deel van de akker willen bezaaien. Maar het ligt hier, aan het harde van ons hart. Wel eens last van gekregen. Misschien op het ogenblik last van. Heren, mijn ongevoeligheid. Het feit dat ik zoveel dingen in mijn leven de eerste rang op de eerste plaats zet. Dat er geen plaats is voor de dingen van u. Het feit dat ik zoveel toelaat. En dat de boodschap van uw genade geen vaste voet krijgt. Het feit dat ik Satans vogels alles laat wegpikken. Dat ligt hier, dat komt door mijn harde hart. Ja, als dat werkelijk in uw binnenste gaat leven. Dat u gaat zien hoe u door allerlei dingen, allerlei zonden, allerlei onachtzaamheid, allerlei dwaasheid. Uw akker laat vertreden door allerlei dingen en het woord laat afketsen. Als u onder de ongevoeligheid en de hardheid van uw hart toch onrustig wordt. Wat krijgt u nodig? Waar gaat u naar zoeken? Wel dat dat harde hart verbroken wordt. Dat is nodig. En u weten we uit de gewoonten die er uit het Oude Oosten waren, het zal u niet vreemd voorkomen, dat het gebeurde soms voor het zaaien, maar ook wel net na het zaaien. Dat zo'n boer die het veld al geploegd had, nog eens een keer over dat veld ging, juist om zulke plekken als een platgetreden pad rul te maken. Kijk, en dat is nu nodig. Dat dat platgetreden pad van uw hart rul gemaakt wordt, open gebroken wordt. Door de krachtige werking van het woord en van de geest. En is dat ons diepe verlangen geworden? Als u nou de Bijbel ter hand neemt om te gaan lezen. Als u u zet onder de prediking van het woord met een koud hart. Met een hart wat een platgetreden pad is, omdat er weer zoveel overheen gegaan is deze week. Sommige dingen u kon het misschien niet helpen, maar heel veel dingen u kon het wel helpen. Is het dan uw bede, Heere, breek mijn harde hart. Door uw gunst, door de ploegschaar van uw woord, door de ploegschaar van uw wet. Genees, Heer, dichte koolbruggen een, snijd maar diep in het vlees. O, het is zo nuttig en zo nodig voor het eerst en opnieuw, gemeente, dat de ploegschaar van Gods woord en van Gods wet diep snijdt door ons leven. Nee, niet om ons pijn te doen als doel in zichzelf, maar om dat harde hart rul te maken. Om ons harde hart te verbreken. Want vergeet het niet, jongen of meisje in de kerk. Je hart is hard. Maar als het hart blijft, als het onverbroken blijft, dan stuit het woord af en het vindt geen diepte en het schiet geen wortel. En daarom is de bede om de ploegschaar van Gods woord en wet zo nodig. Heere, breek mijn hart open, ploeg de voren diep in mijn hart. En dan zegt Kolbrugge in het gedicht nog iets verder. Genees, Heer, snijd maar diep in het vlees. Hij die u uit genade schiep, sneed nooit te diep. De Heere ploegt niet te diep. Zodat een arme zondaar het niet zou kunnen verdragen. Och, er kunnen wel eens omstandigheden zijn waarbij de vraag binnen in je hart opkomt, Heere, waarom zo en waarom deze weg? Maar als je het goed mag zien, in het licht van de schrift mag zien, dan heeft Kolbrugge toch zeker gelijk. Hij die u uit genade schiep, sneed nooit te diep. Weet u wat Paulus daarvan zegt? Althans, wat daarvan gezegd wordt in verband met de prediking van Paulus? Dat het de Heere behaagde onder de prediking van Paulus om harten te openen. Kijk, dat is nodig. Harten te openen. Het hart van een Lydia werd geopend onder de prediking van Paulus. Die plat betreden paden omgeploegd. Het hart gebroken. Opdat het een aarde wordt die ontvankelijk is, waar het zaad in kan zinken. En waar het voor de vogels, voor de Satan, beschermd is. Want waar het hart geopend is en het zaad valt in het woord, daar kunnen de vogels er niet meer bij komen. Nee, moet u goed luisteren. Dat betekent niet dat de vogels u niet meer aan kunnen vallen. Want Satan zal, wanneer het hart toegang vond in ons, wanneer het zaad toegang vond in ons hart, zal Satan niet ophouden ons aan te vechten en aan te vallen. Maar als het zaad van het woord eenmaal toegang vond in ons hart, dan kunnen die vogels er niet meer bij komen. Dan kunnen ze het niet meer wegpikken. Wat God erin legt, dat ligt er. En dat blijft er. En daarom is nodig dat dat hart geopend wordt. En wat zou het een zegen zijn, als er juist ook onder ons, onder jongeren en onder ouderen, in de stilte voor het aangezicht van de Heere veel gebed was. Heere, wil u al die invloeden die er in mijn leven zijn, wegnemen. Zeker de zondige invloeden, de verkeerde invloeden. En de andere invloeden van de dingen die ik dagelijks te doen heb, zo naar de achtergrond brengen of naar de tweede plaats brengen. Dat er ruimte komt, plaats komt in mijn leven voor uw woord. Dat mijn hart gebroken wordt. Want weet u, een verbroken hart en een verslagen geest is nooit bij God veracht geweest. En een hart waardoor de werking van de geest rul verbroken geworden is, daar kan het woord van God indalen en rijke vrucht dragen. Daar kan Christus gestalte krijgen. Daar komt plaats voor zijn genade en plaats voor zijn werk. Daar komt plaats voor de liefde van de drie enige God. Daar komt plaats voor alle geschenken van gunst en ontferming die er bij de Heere te vinden zijn. En daarom zei het onze bede. Heere, bewaar mij voor die platgetreden paden. en schenk me een hart om u te vrezen. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, gij hebt uw woord gegeven en gij laat uw woord zaaien. En gij laat het zelfs toe dat uw woord op harde harten terechtkomt en weggepikt wordt door de vorst der duisternis. Wat een zorg, Heere, besteedt u aan onze zielen. En wat is het diep verootmoedigend dat wij van nature door die platgetreden paden waardoor we alles in ons leven toelaten, uw woord zo verachten, dat het geen ingang vindt in ons hart. O Heere, laat dat voor ons tot schuld mogen worden, voor het eerst en ook opnieuw, want uw kinderen, ze kunnen ook zo vaak het woord door de hardheid van hun hart, die er ook na ontvangen genade ten dele nog is, zo afketsen en in de weg staan. Heere, breek dan maar door de harde korst van ons hart heen, met de ploegschaar van uw geest en van uw woord. En maak plaats voor het eerst en opnieuw voor die grote Heere, Jezus Christus. Heere, wil geven dat het woord zijn kracht mag doen en niet eenmaal tegen ons getuigt. Geef dat we ook vanavond samen mogen komen om vanuit de belijdenis na te denken over de kracht en de betekenis van het rechtvaardigend geloof. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 126, het derde vers, is onze slotzang. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Psalm 126, het derde vers. Gaat heen in vrede. Draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.